Goedemorgen allemaal. Van harte welkom deze zondagmorgen 25 februari alweer. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En goed dat jullie er ook weer zijn, de mensen van het AZC. And I hope you will have a great meeting with us, but also above all with our God. Er zijn gelukkig ook nog een aantal kinderen vandaag hier. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Volgens mij hebben jullie een weekje vrij in deze aankomende week, of niet? Oh, lekker. Nou, als het nog even vriest, dan kunnen jullie misschien wel zelfs schaatsen. Hè? Lekker. Sommige vriendjes en vriendinnen zijn misschien inderdaad een week weg. Maar we zijn blij dat jullie er zijn en we wensen jullie ook straks veel zegen. En, in de kinderkerk, als jullie de kinderkerk weer hebben. Ook onze broeder Pim, we zijn blij dat je er bent. En wij heten je van harte welkom en misschien uit naar wat de Heer door jij heen ons de gemeente te vertellen heeft. Uiteraard vergeten we de mensen die er nu ook niet bij zijn, vergeten we niet. Veel zegen toegewenst bij het afluisteren van de dienst via de techniek of via de website. Dan wil ik nu eerst graag de dienst opdragen in gebed en met u bidden. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel zo voor deze morgen. Voor het feit dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen om u te eren en te aanbidden en te loven. Dank u wel dat u in ons midden bent, Heer, en dat we daarop mogen vertrouwen dat u er bent. En ook zo zijn bij de kinderen, bij de kinderkerkleiding, bij de jeugd, bij de crèche. En ook zo bij de mensen van de AZC. Dank u wel ook voor Mazuma dat ze er vanmorgen weer is. Dat we elkaar ook bemoedigen en sterken. Geef hen ook geduld en wijsheid in hun vaak moeilijke omstandigheden. Dat we hen bemoedigen. En voor deze ochtend geven dat ze de boodschap goed mogen begrijpen. Zegt u ook zo de zang- en muziekgroep en alle die zo'n taak mogen hebben in de gemeente. En in deze morgen. En daarom gemeente, zo mogen we weten dat deze morgen ook onze hulp komt van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk wat zijn hand is begonnen te doen. Gemeente, genade en vrede zijn met u. Van deze God en van Vader zijn zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de trooster. Amen. Ja, een aantal afkondigingen. Graag gebed voor de zieken en de weduwe in onze gemeente. Veel namen vindt u ook op het prikbord. Een aantal mensen wil ik wel noemen. Ten eerste is dat tante Dien van Horst. Het gaat goed met haar, maar blijft u ook bidden voor een verder goed herstel. Zij heeft het toch ook wel moeilijk, dus graag echt gebed voor haar. Dan is John Kouwman zeer ongelukkig ter val gekomen afgelopen week en in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat weer redelijk met hem, hij heeft een tijdje op IC gelegen. Maar ja, hij mag als het goed is vandaag weer op zaal, heb ik gehoord. Dus ook graag gebed voor hem. Uiteraard vergeten we onze broer Bootsma niet, onze broer en zuster Hulleman, broeder Hali, zuster van de Kooi, hoorde ik ook vanmorgen dat ze toch de knoop heeft doorgehakt om niet meer naar de gemeente te komen, omdat het toch te moeilijk voor haar wordt, maar blijft ze ook voor haar bidden. En graag gebed ook voor degene die de Heer u ook op het hart legt. Vergeet ook onze jongeren uiteraard niet. Brengt u ook de jeugdclub en de kinderkerk dagelijks in gebed bij de Heer. Nou, dan nog een aantal gewone mededelingen, zou ik maar zeggen. Aanstaande woensdag is er uiteraard de inloop morgen. Voor koffie, thee en een goed gesprek. Dan bent u altijd welkom. U bent ook hartelijk welkom op donderdagavond op de bidstond. En die begint om 8 uur. Volgende week zondag is het de eerste zondag van de maand. En dat hebben we nu gedaan, dat de eerste zondag van de maand, dat er ook zondagochtend een bidstond is. En u bent daar hartelijk welkom om 9:15. Volgende week zondag zal ook, zo de Heer wil, Alex Dede voorgaan. Graag ook zijn gebed voor zijn voorbereiding. Dan heb ik nog even een stukje opgeschreven over de jaarvergadering. Dat is 26 maart, maandag 26 maart. U kunt tot en met volgende week zondag uw favoriete project opgeven voor de 10% regeling. Dus nog één week. Graag even met uw naam en motivatie. Dan kom ik nog even op een belangrijk punt. Uw oudste raad. De kerkraad bestaat op het ogenblik uit 3 diaconessen en 3 oudsten. En dat is Lida, Clari, die vandaag jarig is. Toch even. Henny, Martin, Freek en ikzelf. En wij dragen de verantwoording voor u allen en dat valt soms niet mee. Dit jaar zijn Henny en ikzelf dan aftredend. En het is belangrijk dat u, voor zover het in uw vermogen ligt, ook op de jaarvergadering te komen. We hebben na veel gebed en gesprekken met elkaar besloten om dit jaar de manier voor het kiezen van nieuwe oudsten te wijzigen. Wij zullen geen mensen meer van tevoren benaderen met de vraag of hij of zij zich verkiesbaar wil stellen. Maar pas op de jaarvergadering zullen wij deze keuze bekendmaken. Waarna u als leden de mensen kunt kiezen. Ik wil en dan ook met klem op vragen hier niet zoveel over te gaan praten, maar dit alles meer persoonlijk in gebed te nemen. En met de vraag of de Heilige Geest u ook echt wilt leiden. In een keuze voor een bepaald persoon, maar ook in uw keuze voor beschikbaarheid als u gekozen bent. Er zullen dit jaar 4 oudsten en 1 diakones worden benoemd. Dus dat is best wat. Dat was waar we weten. Voor we naar Pim gaan luisteren, dan gaan we eerst God prijzen. De zangmuziekgroep.
Goedemorgen iedereen. Ik heb Luca en Jesse mogen met de microfoon zingen. Ja, we hebben gelukkig 2 mannen, want bij het eerste liedje hebben we de mannen nodig. Maar iedereen die wil mag natuurlijk komen, hè? Het eerste liedje is Come Let Us Sing. We zingen hem nu een paar weken en hij gaat steeds beter. En mannen, succes, want het is lekker laag. Ik hoorde heel veel mooie bassen. Het gaat volgende liedje, 73 van de Witte Bladzijde, is Dank U Wel. Dit was het maandliedje van november. En toen ik het gezien heb, volgens mij niet echt meer gezongen. Maar het is een prachtig liedje. Wat God allemaal geschapen heeft, wat hij allemaal gedaan heeft. En daar kunnen we hem gewoon altijd voor danken.
Thank you.
zingen. Ik hoorde jullie echt heel goed. Mogen jullie allemaal naar de kinderkerk. Veel plezier! Hebben we net gezongen. Dank u wel voor al het moois wat geschapen is. En dat gaan we nog een keer doen. Want we gaan het... Wie kleurt de zon als de dag openbloeit? Ik moet soms heel vroeg rijden om naar mijn werk te komen. En dan zie ik de zonsopgang. Nou, van de week was hij prachtig. Het was mega groot. En die kleur, zo oranje, rood, was echt zo mooi. En toen dacht ik, oh ja, wie heeft dat bedacht, die mooie kleuren? Dat heeft God gemaakt. Zo prachtig om te zien. En daar mogen we echt van genieten. Dus we gaan zingen, wie kleurt de zon als de dag openbloeit? Om te zingen van God is rijk in barmhartigheid. En niemand is hem gelijk. Er is echt niemand zoals hij. En dat is zo bijzonder en heerlijk. Als je in de Bijbel leest, dan lees je over God. Over dat hij heilig is. En hij is een krijgsheer. En hij is liefde. Hij is barmhartig. En al die dingen vind ik zo bijzonder dat het allemaal in één persoon kan huizen. Want zo, ik ken niemand zo, die dat allemaal heeft in zich. Overwinnaar en tegelijkertijd zo liefdevol. En als een vader. Het volgende lied dat we gaan zingen met ons liedheer. roept ons hart uit naar u. Wij mogen naar hem toe gaan, naar deze bijzondere God. En 685. Ja, prachtig. We mogen bij hem komen. Zonder angst en schaamte. Ja, graag. Dank je. Mogen we zonder angst en schaamte bij hem, naar hem toe komen. Zo prachtig. Het volgende lied is Juicht, want Jezus is Heer. We mogen naar deze Heer toe gaan. En het gaat weer over de schepping. Ik heb er van de week zoveel genoten. De bloemen, de vogels, het gras. Ik heb nu mijn huis vol bloemen staan. Ik vind het zo mooi om te zien wat God allemaal geschapen heeft. En we mogen er zo van genieten en hem erin zien ook. Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen zien onze blijdheid ten ere van hem. Het gaat er niet om wat wij allemaal doen, maar het gaat ten ere van hem. Juicht, want de Jezus is Heer. Het volgende lied is een vrij nieuw lied, is 795. Ik hoop dat jullie hem kennen. Degenen die naar de sing-in komen, die kennen hem zeker. Het is zo prachtig als je de tekst leest. Ik geloof in de Zoon. Ik geloof in de verrezen Heer. Ik geloof dat ik door hem, ondanks alles, triomfeer. Amen, amen. Ik leef omdat hij leeft. Prachtig. Ik lag dood in het graf, bedolven onder al mijn schuld. Maar genade, Jezus zelf, riep mijn naam. En de steen werd weggerold. Ik leef omdat hij leeft. Prachtig, laten we hem zingen. 795.
Ik geloof in de Zoon. Ik geloof.
Ja, prachtig dat we mogen zingen. Hij heeft mijn lot en mijn toekomst in zijn hand. Prachtig. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je hebt altijd nog een toekomst. En het beste komt nog. Ja, dat is prachtig. Als je dat mag bedenken, dat het mooiste komt nog. En die toekomst heeft hij ook in zijn hand. En die is hij voor ons aan het voorbereiden. Het volgende lied is 267. Groot is de Heer, hij is heilig en hij is goed. Vandaag in de toekomst, groot is de Heer. Verder nog zegende dienst.
Fijn om hier weer in uw midden te zijn. Groot is de Heer, hij is waarachtig en trouw. Nou, die God, daar willen we wel naartoe, toch? Zullen we dat in gebed doen? Trouwe God, liefhebbende God. God die nooit laat varen het werk wat u begonnen bent te doen in het leven van en ieder van ons. Heer, we komen deze ochtend bij u. In afhankelijkheid. Heer, we komen bij u met ons kwetsbare zijn. Omdat we het niet verwachten van ons eigen ik. Maar we willen het ook deze ochtend verwachten van u. Heer, wilt u komen met uw geest? En wilt u in ieder van ons diep in zijn binnenste, in zijn ziel, in zijn geest aanraken. Heer, zodat er herstel mag plaatsvinden. Heer, zodat uw koninkrijk steeds meer zichtbaar mag worden. In ons eigen leven. Maar ook in het leven van de mensen om ons heen. Heer, maak ons een lichtend licht. Dat schijnt voor de volken die het zo nodig hebben. Heere, maak dat we ook deze ochtend uw kracht en uw aanwezigheid mogen ervaren. Heere, want dan weten we, Heer, dat u bestaat, dat u er bent, dat u erbij bent, ook in onze eigen situatie. Heere, en als we vanuit uw kracht mogen leven, o Heer, dan zijn de stormen nooit groot genoeg. Dan is de diepste duisternis niet diep genoeg, Heer, om uw licht te laten schijnen. Heere, en zo willen we komen. Het van u verwachten. Heere, en hopen en bidden. Heere, dat we daarvan iets mogen proeven. Opent u, Heere, spreek door uw woord heen. En maak, Heere, dat we met elkaar een uur op de berg mogen hebben. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Het wordt een hele bijzondere dienst, dat kan ik u al zeggen. Want ik heb zoveel tegenslag ontvangen de afgelopen tijd. Nou, dat kan alleen maar tot iets moois leiden, denk ik dan. Het begon al bij mijn voorbereiding. In mijn preek, die bereid ik in de week altijd daarvoor voor. En zaterdag, gisteren dus, wou ik hem nog eventjes nachecken. Deed mijn computer het niet meer. En ik heb een Apple en dat gebeurt nooit natuurlijk. Hè? Dus nu dus wel. Dus ik kon weer helemaal van vooraf aan beginnen. Nou, dat ging uiteindelijk, dan weet je wel wat. En ik was al niet zo lekker, ik was niet zo fit. Ik denk, nou gaat het allemaal wel goed. En uiteindelijk rij ik hier naartoe, in goede moed. En mijn auto, die ging maar niet hard. Dus die vloog steeds af. Ik heb al 100 keer heb ik hem aan en uitgezet om maar hier te kunnen komen. Nou, als je dat niet weet dat de zegen rust op deze dienst, dan weet ik het niet meer, toch? Juist, goed zo. Zullen wij maar verder gaan met het zingen, want daar worden we altijd blij van, toch? Ik zie een grote koning, opwekking 681. Ik weet niet of dat gelukt is om die wel te zingen. Voor jullie gaan het geweldig. We gaan een voor jullie onbekend lied zingen. Ja, dat wist ik helemaal niet.
Oh.
Gelukt, hè? Zo zie je. 1 Koningen 19, daar gaan we uit lezen. Jullie mogen naar je ding, plek, whatever. Eén Koningen, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 18. Een stukje lezen, maar dat lukt wel, toch? Elia's tocht naar Horeb. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beerseba, dat tot Juda behoorde, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in en ging zitten onder een bremstruik. En begeerde te mogen sterven, en zeide: het is genoeg. Neem nu, Heer, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: sta op en eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel van de Heer hem aan en zei: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van de spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb. Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem en hij zei tot hem: wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zei hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en een sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel en ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak: wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere tot hem: keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten. Allen knielen die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing. Elia. Elia had net een wonder meegemaakt. Een wonder die hij niet verwacht had. U kent het verhaal. De Baal en God. Wie was de grootste? En Elia zei: kom maar op. We zullen er een wedstrijd van maken. Zorg dat het brandoffer in brand gestoken wordt door uw God. En het bidden en het smeken en het zichzelf met messen in het lijf bekrassen, het mocht niet baten. En met één gebed was het altaar van Elia met het water wat er overheen gegoten was in een land wat volledig uitgedroogd was, werd verzwolgen. En God had aangetoond dat de macht van hem vele malen groter was dan de macht van welke Baal dan ook. En op dat moment hoorde Izebel, de koningin, dat. En zij stuurde een gezant naar Elia met de woorden: wat er met mijn priesters is gebeurd, zal er ook met jou gebeuren. En het bijzondere is dat deze godsman, waar we met z'n allen zo naar tegen opkijken, die ook in het Nieuwe Testament aangehaald wordt als een geweldige profeet, bang werd. En je snapt niet wat daar gebeurt. Want je denkt: hoe kan iemand die een wonder van God zo groot, zo aanschouwd heeft, een dag later zo verschrikkelijk bang zijn dat hij gaat vluchten? En dat hij het leven zinloos vindt. Hij gaat de woestijn in, hij laat zijn knecht achter en hij zegt tegen God: laat me hier maar sterven. Onbegrijpelijk. Niet helemaal. U weet, ik werk in de GGZ en wij hebben te maken soms met mensen die in een depressie zitten. Die zien de wereld door een mist heen. Die zien een duisternis en die zien geen lichtpunten meer in hun leven. En ik heb het gevoel dat bij Elia de depressie zijn leven binnensloop. En de angst die dat de trigger was, maakte dat hij het leven zinloos vond. En zei: Heere God, neem me maar weg. Ik kan het verschil toch niet meer maken. En dan zien we het wonder gebeuren. En wij hopen elke dag dat dit wonder gebeurt bij de mensen die bij ons komen voor zorg. Dat er een engel komt en die hem gaat voeden en genezen en herstellen. En ik geloof met heel mijn hart dat dat niet alleen bij Elia toen gebeurde, maar ook nu nog. Dat er ook nu nog engelen zijn die in staat zijn om mensen in een depressie aan te raken en te genezen. En wij proberen dat met gesprekken en soms met medicatie. Maar ik geloof ook in de kracht van God om ook hier en nu nog mensen te genezen en te voeden. En het bijzondere wat Elia hier meemaakte, was dat hij gevoed werd door een koek, daar zou ik ook wel een hapje van willen hebben, die ervoor maakte dat hij 40 dagen en 40 nachten zonder eten in de woestijn door kon brengen. Bijzonder. Ja, wij leven in die 40 dagen tijd. Ik weet niet of u dat weet, u heeft dat boekje geloof ik ook hier weer afgelopen, vorige week is dat gestart. Die periode, daar zijn we nu mee bezig. En ook dit was een aanhaling van de 40 dagen en 40 nachten. Een moment van bezinning, ook voor Elia. En wat doet hij in deze periode van 40 dagen en 40 nachten. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar de berg waar God is. Horeb. De berg waar God is. En hij gaat daar naartoe. En hij komt daar aan. Je zou denken, na 40 dagen en 40 nachten zonder eten, mag je wel even uitrusten. En hij kruipt een grot in. En hij is daar, wachtend op God. En als je het verhaal goed leest, dan merk je dat er een verlangen in zijn hart is naar God. Maar tegelijkertijd dat hij het gevoel heeft, Heere God, doet u het nog? Bent u er nog? Werkt u nog? Want ik zie er helemaal niets van. Ik zie het werk van u, van mij, me bij de handen afbreken. En je snapt het niet, want je denkt, Heere God heeft net zijn macht en majesteit getoond. Hoe kan die dan dit zeggen? God komt bij hem. En ik denk dat de Heere God in eerste instantie, als we het zo lezen, in het begin bij hem komt, in zijn hart. En als u wel eens bidt, ik heb dat wel eens, dan heb ik het gevoel, Heere God, u bent er. U spreekt tot mij. Er is een woord wat ik lees, er is een gedachte die mij opkomt, en ik heb het gevoel dat dat van u is. En de vraag die in hem opkwam, was de vraag van God. En de vraag was, wat doe je hier? Elia, wat doe je hier? En dat is een vraag die centraal zal staan deze ochtend. Wat doen wij hier? Wat doet u hier? Wat doe ik hier? Dat is een kernvraag. Als God spreekt, dan spreekt hij altijd op een aantal niveaus mensen aan. En we gaan proberen dat, wat doet u hier, af te pellen. Naar de kern te gaan van deze boodschap van God aan Elia. Elia, die gaat gelijk komen met een reactie. Elia zegt, ik heb mij ingezet. Het volk heeft het verbond geschonden. De profeten zijn gedood. Ik ben alleen overgebleven. En nu willen ze mij ook nog dood hebben. Ja, daar sta je dan. Dat is waar ik zit. Nou, dan weet je het maar. Als u de psalmen leest, dan weet u dat u op deze manier best tegen God mag spreken. God vindt het niet erg en wordt er niet wiebelig van op het moment dat wij met een aanklacht tegen hem komen. Daar heb ik de vorige keer over gesproken, over dat worstelen. Dat mag best. Elia worstelde met God en hij liet dat horen. En God kent zijn hart. God kent Elia's hart. En wat doet God? Die zegt, kom eens naar buiten. Waar had Elia op dat moment behoefte aan? Hij had al een wonder meegemaakt, weet u nog? Spektakel. Genezingsdiensten. Wonderen en tekenen. Machten en luister. Hij had het allemaal gezien. En hij wou naar buiten. En er komt een enorme wind. Nou, er staat, rotsen werden gespleten en verbrijzeld. Dat was niet een windje 8 of zo. Nee, u kent ze hier wel, die stormen. Nou, hè, doe er nog maar een paar Beaufort bij op. Nou, wat een machtige wind. En God was daar niet. En dan komt er een aardbeving. En Groningen weten hoe dat werkt, aardbevingen. Maar dat zijn kleintjes, toch? Aardbeving, echte aardbeving. Maar ook daar was God niet. Geweldige krachten komen daarbij vrij. Vuur. Ik zie zo'n vulkaanuitbarsting voor me. Lava wat alle kanten op vliegt. Geweldige, imposante kracht. Maar God was er niet. Wat wou God daarmee zeggen tegen Elia? Ik heb erover nagedacht natuurlijk. En ik denk, ja, wat God wil zeggen is, ik ben wel een God van geweldige wind. Ik ben wel een God die in staat is om vuur uit de hemel neer te laten dalen. Ik ben wel een God die de aarde kan doen bewegen. Maar dat is niet wat ik wens. Want wat daarmee gebeurt, want die goden waren er. De Baals, de Thors. Er is zo'n film uit van Thor, weet je wel, zo'n machtige god uit van de Vikings en zo. U kent dat wel. Hè? Ja, geweldig sterk en stoer en krachtig en machtig. Weet je wat die goden missen? Intieme omgang met ons. Want dat kan niet. Als je vuur en wind en aardbevingen. Wat doen wij dan? Dan worden wij, krimpen wij in elkaar. En dan denken wij, Heere God, ga weg bij mij. U bent te machtig. En hij is machtig. Maar hij is ook degene die een relatie wil. Hij is ook degene die dicht bij u wil komen. En daar had Elia op dat moment behoefte aan. Een God die even zijn arm om hem heen sloeg. En zei, ik hou van jou. En het gefluister van de bries. Ja, dat kent u niet hier in Den Helder, want die waait het altijd. Maar ook dat bestaat. Een rustige bries. En dan verbergt Elia alsnog zijn gelaat. Want hij weet, in die bries zit diezelfde God die in staat is om het te doen donderen en bliksemen. Maar die machtige God, die komt naar mij toe. En hij gaat naar buiten. En hij staat bij die ingang. Hij was ondertussen nog niet naar buiten gegaan. Hè? God had tegen hem gezegd, ga naar buiten. Maar hij bleef lekker binnen. Hij denkt, het zal mijn tijd wel duren. Eerst dat donderen en geweld even over me laten heen gaan. Maar nu durft hij niet naar buiten te komen. En hij had een ontmoeting met God. En het bijzondere is dat God op dat moment exact dezelfde vraag aan hem stelt. Dus het was wel God die in zijn hart sprak. Maar nu wist hij zeker, dit is God. Want hij staat hier, hij is bij mij. Hij twijfelde daar geen moment meer aan. En God stelt hem opnieuw dezelfde vraag. Wat doe je hier? Wat doe je hier? En opnieuw geeft Elia weer zijn eigen klacht weer. Hetzelfde antwoord. Raar eigenlijk, als je erover nadenkt. Kijk, dat je die klacht hebt in het begin, dat je een beetje met je ziel onder je arm loopt en dat wil vertellen, dat snap ik. Maar dat je dat in tweede malen doet, als je weet, Heere God, ik ben in uw aanwezigheid. En ook daar heb ik over nagedacht. Ik denk, zijn hartzeer was oprecht. Het was niet alleen zielig doen. Het was ook echt het gevoel hebben, Heere God, er is onrecht gebeurd. U moet geëerd worden. En het gebeurt niet. U, de God van hemel en aarde, het volk verlaat u. En ze komen ermee weg. Ze doden alle profeten. En ik ben de enige die overgebleven is en op mij gaan ze doden. Dat klopt niet. Dat kan niet. En dan lezen we Gods reactie. En die reactie, het is een hele heftige. Ik weet niet of u die geschiedenis een beetje kent. Ik kreeg het koud om mijn hart toen ik me ging verdiepen in de reactie van God. Kijk, het feit dat hij ging zalven, dat is mooi. U weet wat zalven is. Zalven is met een vaatje olie anderen over het hoofd gieten. Maar dat is de daad. Maar wat erbij gesproken wordt, dat zijn woorden van God waar kracht aan verleend wordt. David werd gezalfd tot koning en het was nog maar een jochie bij de dieren. Maar op het moment dat hij gezalfd werd door Samuel, was het al duidelijk, jij zal koning worden, wat er ook gebeurt. Want God heeft dat gezegd. En het zalven had dus een diepe betekenis. Het was een openbaring van Gods toekomstplan. Een betrekking op het leven van hier. Het was een interventie tussen God en mensen. Het was een teken dat God er is. Zalven. En hij mocht de nieuwe koning zalven voor Israël. Hij mocht zijn opvolger zalven, Elisa. Maar wat hij ook moest doen, en hij heeft dat zelf niet gedaan, Elisa, zijn opvolger, heeft dat uiteindelijk gedaan. Dat is Hazael zalven. En als u de geschiedenis kent van Hazael. Hazael was een koning van Aram. Het was eigenlijk geen koning. Hij werd gezalfd tot koning. Hij was een knecht van de koning. De koning was ziek. De koning werd door Hazael, nadat Hazael gezalfd is door Elisa, besloot Hazael, oh, ik word dus blijkbaar koning, dan heb ik ook wel het recht om de oude koning die op zijn ziekbed lag, dood te maken. Dus dat deed hij. Hij pakt een kleedje en hij legt dat over zijn gelaat heen. En hij vermoordt daar ter plekke die koning, zodat hij koning werd. En vervolgens moordt en slacht hij. En doet hij echt de dingen die God verboden heeft in het huis van Israël. Dus hij brengt een slachting aan in Israël. En als je realiseert dat God hier openbaart dat dat gaat met zijn zalving, met zijn goedkeuring, dan realiseer je wat het verschil het is om in het leven van een Israël te zijn, met het verbond wat God heeft met Israël, waarin zegen, maar ook vloek aanwezig zijn in dat verbond. Ten opzichte van het nieuwe werk wat Jezus Christus heeft gemaakt en er een nieuw verbond is in het Nieuwe Testament. Wij zijn daarin bevoorrecht. Wij leven uit genade. We zeggen het elke keer, maar hier zie je dat heel duidelijk. De Israëlieten hadden gedaan is wat kwaad was in de ogen van God. En het gevolg is duidelijk gemaakt in Deuteronomium 27, waarin die zegen en die vloek uitgesproken worden. En op het moment dat je afwijkt, dan is daar een consequentie. En hier openbaart God welk instrument hij zal gebruiken om over te gaan tot die vervloeking. En het gevolg daarvan voor de Israëlieten. Hartverscheurend. Dat je moet als profeet, als je je realiseert wat je, ja, wat je boodschap is, maar wat ook de consequentie zal zijn, en Elisa wist dat, dan weet je, het is een zware taak. Het is niet zomaar wat. En wij doen er soms nogal wel luchtig over. Het geloven is toch zo mooi en zo fijn en zo geweldig. En dat is het ook. En ik geloof, dat geloof ik ook. Maar er is ook een andere kant. En wij zijn blij dat we verlost zijn van de zonde. Verlost zijn van de veroordeling. Verlost zijn van de macht van de boze. Maar vergeet niet, die boze is er nog altijd. En die kan nog aardig wat onvolkomenheden aanbrengen in ons leven, toch? Is zwaar. Maar dat is wat er gebeurd is. Maar ik wil even terug. Dit is het verhaal zoals we het gelezen hebben. Ik heb er even wat context omheen gebracht. Maar wat betekent dat voor u en voor jou? Wat betekent dat voor ons? Zoals ik zei, ik geloof dat God niet alleen toen voor Elia wou zorgen, maar ook nu voor ons, hier en nu. Gelooft u dat ook? Fijn, dan kunnen we verder. Weet u? Er is een grote opdracht die ons gegeven is als christenen. We hebben van gezongen. De grote opdracht is, ga heen en verkondig het evangelie. En daar bent u en daar ben ik toe geroepen. En soms dan verliezen we die grote opdracht uit het oog. Elia had een opdracht. Elia was profeet, hij moest de woorden van God verkondigen. Maar Elia was afgeweken. Op de een of andere manier was hij in de woestijn terechtgekomen. En dan is de vraag, wat doe jij hier? En die vraag die wil ik aan u gaan stellen vanochtend. wat doet u hier? Toen ik mijn vrouw vanochtend vroeg, zegt ze, ja, ik ben op weg naar Den Helder met jou in de auto. Ja, dat snap ik. Maar laten we hem even wat dieper gaan pakken. De eerste vraag is, wat doe jij hier? Jij. Als God tot jou spreekt, dan heeft hij het over jou als persoon. Maar dat betekent dat jij ook een verhouding hebt ten opzichte van God. God kent jou. God ziet jou. En God heeft voor jou een opdracht, een plan, een idee van het leven, een bestemming. Daar mogen we van uitgaan, dat geloven wij. En dan is de eerste vraag, geloof je dat ook? Geloof je dat God jou kent? Geloof je dat je een relatie mag hebben met hem? En geloof je dat er herstel mag plaatsvinden tussen jou en God? Dat je vrij naar hem toe mag gaan? Als je dat niet gelooft, dan kan je dan is de rest, ja, dat wordt dan een spel. Dan is dat niet de diepgang die het kan hebben. Geloof je oprecht dat je een kind, een geliefd kind van God bent? En God wil met jou op weg gaan. Als je dat gelooft, dan is dat de eerste stap. Dan is dat de bekering. Dan is dat het moment waarop je zegt, ja Heer, ik geloof dat u de werkelijkheid bent. En dat u, Heer, degene bent die alles geschapen hebt. En dat ik bij u mag komen. En het is geweldig als je dat mag belijden. God kent jou. Ken jij God? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Want waar bevind je je dan? Als je zo met God onderweg bent. Waar ga je naartoe? Hoe vul je je tijd? Wat doe je met je leven? Wat zijn de activiteiten die maken dat het beeld van wat God voor jou heeft tot uiting komt? Hoe vul je daarin je tijd en je ruimte? Dat zijn vragen die opkomen op het moment dat je je realiseert, God spreekt tot mij en hij vraagt mij, wat doe ik hier? Laat die vraag eens tot u ingaan. Binnenkomen. Wat komt er in je op? Op het moment dat je het gevoel krijgt, Heere God vraagt aan mij, wat doe ik hier? Want soms dan doe je ook dingen die niet zijn wat God bedacht heeft. U weet, wij hebben een tijdje in de zending gezeten. We hebben het geweldig gehad. Ook moeilijk gehad. We kwamen terug. Toen was ook de vraag, wat gaan we doen? Wat is de volgende opdracht? Maartje, je hebt een tijdje in de zending gezeten. Ik heb gelezen dat je nu hier weer een baan hebt. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Wat doe jij hier? En wat doe je hier? Als je hier dan bent gezet. Wij zijn nu in Sint-Jansklooster neergestreken of all places. Wat doe je daar? Wat gaan we daar doen? Gaan we daar gewoon zijn? Gewoon genieten van het leven? Het leven is kort genoeg, laten we er gewoon van genieten. Dat kan. Maar heeft God ons ook een opdracht gegeven in Sint-Jansklooster? En wat is die dan? Ken jij jouw opdracht? Ik geloof dat er voor jou een opdracht is van God. Net zo goed als dat hij voor Elia was. En soms moeten we terug. Soms dan zijn we afgedwaald. Als een Jona. Jona was bang. Jona dacht, ja, ik ga echt niet naar Nineveh. Ik ken u ondertussen wel. Dan gaat u dat zootje ongeregeld weer bekeren. En dan komt er uiteindelijk komt er helemaal niks van terecht. Want ze gaan weer terug. En het levert allemaal niks op. Ik ga het niet doen. En hij gaat wegvluchten naar Tarsus. En God pakt hem in zijn kraag en hij stuurt hem weer terug. Elia, die denkt, ja, ik weet het niet meer, ik zie het allemaal niet zitten. En vervolgens zegt, God, ga terug. En misschien is dat voor u vanochtend ook wel de vraag. U heeft wel een opdracht gekregen, maar u bent er van afgeweken. U denkt, ja, dat is niet meer voor mij voor nu. Ga terug. Misschien is dat wel uw antwoord op de vraag, wat doe je hier? Ik heb gezegd, depressie kan een reden zijn om af te wijken. Omdat je dan het gevoel van onmacht hebt. En dan is het handig en nodig dat er mensen zijn die jou weer een extra verlichting geven in de plek waar je bent. Dan kan je het niet zelf. En dan is het heerlijk om zo'n groep mensen om je heen te hebben die je daar even van kunnen aanstoten en zeggen, hé, wat doe jij hier? Dan heb je het niet meer zelf in de hand. Dan heb je soms een engel nodig. En ik heb het geloof dat er hier engelen aanwezig zijn. Mensen die door God gebruikt worden. En instrumenten van zijn zegen mogen zijn. Dat zijn wat mij betreft engelen die we tegenkomen elke dag weer. En u mag ook een engel zijn. Op weg met God. Om een ander te bemoedigen. En een ander even eten te geven. En een ander even te voeden. En hem kracht te geven. Om weer 40 dagen in die woestijn door te brengen. Want uiteindelijk geloof ik dat God zich laat kennen. Ieder van ons heeft een verlangen om God te zien. Klopt dat? Heeft u een verlangen om God te zien? Ik geloof dat God zich wil laten kennen. Ik geloof niet dat hij zichzelf verborgen houdt. Ik geloof niet dat hij stenen voor brood geeft. Ik geloof dat hij ons wil voeden. Ik geloof dat hij zichzelf kenbaar wil maken. Ook op de plek waar we zijn. En hij zal niet veroordelend zeggen, jij doet het niet goed. Hij zal zeggen, wat heb jij nodig om van hier weer terug naar je oorspronkelijke plan te komen? Wat heb je nodig om weer terug op je positie te komen die ik voor je bedacht heb? Soms wijken we af door het leed wat ons aangedaan wordt. Door het leven zelf, door ziekte, door pijn. U kent het allemaal. Redenen om te zeggen, we gaan afwijken. Maar er is een goede God die voldoende in petto heeft voor u, voor jou. Om u weer kracht te geven om door te gaan. Weer terug kracht te geven om te komen tot uw oorspronkelijke bedoeling. Want wat was de bedoeling van Elia? Wat was zijn uiteindelijke opdracht? Wat moest hij doen? Uiteindelijk, wat heeft hij opdracht gekregen? Drie keer moest hij wat doen. Hij moest gaan zalven. Hij moest Gods woorden spreken. Hij moest zalvend aanwezig zijn. We zijn heel vaak niet zalvend aanwezig. Dan doen we elkaar zeer en pijn. Dan zitten er hoeken aan ons. En dan maken we krassen bij onszelf en bij de ander. Maar de oorspronkelijke bedoeling van God is dat wij kinderen van zijn licht zullen zijn die zalvend in de wereld aanwezig zijn. Die met zijn olie, zijn heilige geest aanwezig zijn om harten van mensen te raken. Bent u zalvend aanwezig hier in de gemeente? Er is zo dadelijk een vraag. Er zijn 4 oudsten nodig. Misschien wordt u wel gevraagd. En misschien is dat wel de plek waar God u hebben wilt. Bent u beschikbaar? Of zegt u, ik heb het te druk met mijn leven. Ik heb er geen tijd voor. Dat kan. En ik ben niet degene die dat niet zal zeggen. Ik heb er nu ook geen tijd voor, dus laten we helder zijn. Hè? Maar wees daarin oprecht. En laat het niet los. Want het centrum van Gods wil, dat is waar u wil zijn. Elke andere plek is een plek die u uiteindelijk minder voldoening geeft dan te zijn in het centrum van Gods wil. Toch? Ik heb geen telefoon en ik heb geen idee hoe laat het is. Hebben jullie dat wel? Wij ook niet. Jullie gaan gewoon verder, prima. Ik wil namelijk komen tot een moment van bezinning. En ik wil hem heel persoonlijk maken. We gaan eerst nog even naar Hebreeën. Hebreeën 12. Weet u, ik geloof dat we ons soms door de leugen van de duivel af laten houden van het plan van God voor ons leven. En dan hebben we het af en toe nodig om woorden van God in ons hart te laten indalen. Hebreeën 12, vers 2. Nee, sorry, vers 1. Heel bekende. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Dat is een woord voor u, voor mij. Weet u, die zonde, die doet wat met je. Zonde maakt dat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Zonde maakt dat je denkt, dit kan ik niet. Zonde maakt dat je denkt, de Heere God die vindt mij toch niet zo goed, toch niet oké. En ik ben eigenlijk nooit goed genoeg in zijn ogen. En weet je wat? Ik blijf van bij hem uit de buurt. Dat is wat er met Adam en Eva gebeurde toen God door de tuin heen wandelde. En dat is wat we nog steeds doen. Op het moment dat we ons realiseren, inderdaad, er staat iets in tussen God en mij. En ik ben niet bij machten om dat weg te halen. En het enige wat ik kan doen is vluchten. En ik zie zoveel christenen vluchten. Terwijl er een God is die het plan al bedacht heeft en de oplossing gegeven. Zullen we vanochtend besluiten om te stoppen met vluchten. En de enige plek waar we naartoe mogen vluchten is naar de berg Horeb. Om God te ontmoeten. En dan als God in die grot aanwezig is en aan u en jou en mij vraagt, wat doe je hier? Wat is dan uw antwoord? We gaan dadelijk een lied zingen. En in dat lied wil ik dat u gaat nadenken wat dit met u gedaan heeft. Uiteindelijk gaan we allemaal staan. Dus dat is mooi. Dat maakt geen onderscheid. Dat maakt het dan de drempel een stukje lager. Maar misschien gaat u staan omdat u zegt, ik wil eigenlijk deze grote koning ook volgen. Ik heb nog nooit bewust een keuze voor hem gemaakt. Maar ik wil mijn leven aan hem overgeven omdat ik het gevoel heb dat hij nu tot mij spreekt. Ga dan staan bij het zingen van dat lied. Maar het zou kunnen zijn dat u bedacht hebt tijdens de vraag, wat doe jij hier? Dat je in je hart het overtuiging hebt gekregen, ik ben niet op de plek waar God mij wil hebben. Ik moet een andere koers gaan slaan. Ik moet weer terug. Ik ben afgeweken van het centrum van Gods wil. En ik wil weer terugkomen naar het centrum van Gods wil. En ik wil een andere route gaan inslaan. Als dat zo is, dan gaat u staan. En het zou zo kunnen zijn dat u denkt, ik ben mijn opdracht kwijt. Ik weet niet meer goed wat ik moet doen. Wat moet ik nou doen, Heer? Geef me zicht op wat ik moet doen. Geef me antwoord. Ik wil u volgen. Ik ben bereid alles te doen. Maar geef me een opdracht. Ga dan staan. En gebruik deze periode van 40 dagen om steeds weer terug te komen bij God. Omdat ik ervan overtuigd ben dat als u gaat vragen om een richting in uw leven, dat God zal antwoorden. En als u denkt, ik ben hier gekomen, ik weet dat God van mij houdt, en ik weet dat hij een plek voor mij heeft, en ik ben in het centrum van zijn wil, en ik weet wat ik mag doen, ga dan staan. als u bereid bent om de mensen om u heen te zalven met woorden van God. Zullen we gaan staan en het volgende lied gaan zingen? Wees stil voor het aangezicht van God. Gezicht van God ook zo bij u komen. Heer, wat is het goed om te weten dat u er bent. Heer, en vol ontzag staan we hier voor uw aangezicht. Heer, we hebben ervaren dat het soms moeilijk is, Heer, om uw realiteit in ons leven te zien. Heer, maar als we hier nu staan, in deze stilte, dan weten we, Heer, dat u een God bent die er echt is. En voelen we uw aanwezigheid. Heer, dank u dat u komt met uw Heilige Geest. Dat u ons aanneemt, dwars door onze zonde heen. Heer, neemt u ons aan, omdat u van ons houdt. En u omarmt ons. En u wil ons kennen, Heer. U wil in relatie met ons staan. U wil niet dat we van u afvluchten, wegrennen of onszelf doodwensen. Heer, maar we mogen komen zoals we zijn. En ons laten reinigen door uw bloed. Dank u, Heer, dat vanuit die wetenschap dat we weer bij u mogen komen. Heer, dat we ook een plek krijgen in deze wereld. Heer, en soms zijn we daarvan afgeweken. Omdat we het zicht op u verloren zijn. Of u geen toegang meer gegeven hebben in ons leven. Heer, wilt u ons weer op het rechte spoor zetten. Wilt u weer maken, Heer, dat we naar u toe gaan. In plaats van u afdrijven. Geef ons een kracht in ons binnenste, Heer. Die ons besluiten doet maken. Om tijd en energie in de relatie met u te steken. En geef ons mensen om ons heen, Heer, die ons daarin vasthouden. Maar geef ons ook een opdracht, Heer. Iets waardoor we weer iets van uw liefde en uw licht mogen laten schijnen. Niet alleen in ons eigen hart, maar juist ook daarbuiten. Geef ons zicht op de mensen die u zo nodig hebben. En maar geef ons mogelijkheden, Heer, om dat licht ook te laten zien. Geef ons ontmoetingen, Heer, waarin we in gesprek kunnen komen met mensen die u nog niet kennen. Die nog leven onder een vloek. Heer, geef ons uw woorden en uw wijsheid om te spreken op momenten die door u van tevoren bedacht zijn. Heer, maak dat we engelen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Zegent u ons zo, Heer, nu we voor u staan. Amen. Gaat u weer zitten, want we hebben eerst nog een collecte te regelen, geloof ik, of niet? Na de collecte. Zingen we het lied 717, heb ik begrepen. Stil, mijn ziel, wees stil. Klopt, hè? Mooi. En dat is tevens ons slotlied. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij blijft bij u allen, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid. Amen. Amen. Een goede zondag.